Vandaag de gast B.J. Baartmans. Hij heeft 4 gitaren meegenomen, dus er wordt vanzelfsprekend heel veel gespeeld. De pedalboardcam is daar ook weer. En ik zeg hallo tegen nieuwe sponsor Snarenshop.nl. Verderop in de aflevering is er een mooie giveaway actie met Snarenshop.nl. Dus blijf kijken als je wil weten wat ik ga weggeven. En over giveaways gesproken, ik ben sinds vorige maand een samenwerking aangegaan met vakblad De Gitarist. Ik mag elke aflevering 1 jaar abonnement weggeven. Wil jij dat winnen? Het is heel simpel. Abonneer je dan nu op de podcast en stuur me een mailtje. info@gitaarmannen.nl en vertel waarom jij dat abonnement wil hebben. Welkom bij Gitaarmannen de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn 9e zag ik Eric Clapton op tv. Ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met
B.J. Baartmans.
Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast.
B.J., welkom in Gitaarmannen, de podcast.
Dankjewel.
En jij organiseert snarenplukkers in wildverband. Voor de mensen die niet weten wat dat is, kan je uitleggen wat doe je dan op zo'n avond?
Met gitaristen praten en spelen. En mensen een portret schetsen van de muzikant, de gitarist die ik heb uitgenodigd. Aan de hand van dat spelen en van de liedjeskeuze dus, maar ook natuurlijk vragen die ik stel, maar ook door dingen te laten zien. Ja. Dus over waar mensen vandaan komen, over hun verleden, over hun invloeden, inspiraties. En dat is een soort talkshow, een beetje vergelijkbaar met wat jij hier doet, maar dan voor een live audience.
Met dus live publiek erbij en een band.
Met publiek en een band, soms ook zonder band. Er zijn kleine voorstellingen. Dan is het 1-op-1. Dan zit ik gewoon met iemand. Ja. Maar ik heb ook een reeks in Schouwburg en Kuik met een bandje. En we leren dan iemands liedjes. Het is erg leuk om te doen.
Heb je een droomgast?
Uit Nederland. Waar zou ik dan aan denken? Arthur Ebeling. Maar die is moeilijk te bereiken. Maar dat is wel een van de meest inspirerende gitaristen die ik ben tegengekomen in mijn gitaarleven.
Waarom was hij zo inspirerend?
Nou, toen ik een jaar of 16, 17 was, ben ik via de New Wave in de rockabilly muziek beland. We hadden toen een side project met het bandje waar ik in zat. Die band heette Square Objects. Dat was een New Wave band met ironisch genoeg Nederlands teksten.
Ja.
Dus qua marketing niet zo'n handige zet. Maar wij wilden toen met ons Nederlands bandje niet helemaal in de nederpopgolf worden geplaatst. En Square Objects klonk als een New Wave band. Klonk meer Engels en dat waren we. Maar goed, gaandeweg kwamen we. Werd mijn muzieksmaak breder. En ik kwam via The Clash en Nick Lowe en Elvis Costello. Dave Edmunds kwam ik bij de rockabilly. Kwam ik in één keer bij de Stray Cats terecht. En dat vond ik te gek. En toen zijn we met hetzelfde clubje een alter ego begonnen onder de naam de Tuny Tunes. En rock'n'roll en rockabilly muziek gaan spelen. En toen bleek er in Nederland, waar ik me helemaal niet bewust van was, bleek een soort circuit te zijn van allemaal bandjes die iets met Cats in hun naam hadden. Oh. Batmobile en de Crow Cats en de Rumble Cats en de Hupplepup. En een andere band die ik tegenkwam en die ik zag spelen was Jump Dickie Jump. Dat was een bandje met mensen die later bij de dijk terecht zijn gekomen. En hun gitarist was en zanger was Arthur Ebeling. En die, daar zag ik aan alles aan dat hij veel dieper in die muziek was gedoken. En niet alleen in die rockabilly, maar ik hoorde hem ook heel veel dingen uit de jazz en de blues doen. En dat vond ik heel erg inspirerend. En later is hij een keer bij een optreden kwam ik hem tegen. En toen vertelde ik over een Fender amp die ik had thuis, een Vibro King. Dat was toen en nu nog een heel bijzondere versterker. En ik was een van de enige eerste mensen in Nederland die zo'n ding hadden. En als gitaristen daarover hoorden, dan wilden ze komen luisteren.
Oh ja.
Ja. Dus hij was ook een keer, speelde in Verrij in de buurt van waar ik woon. En zei, ik kom al een keer langs. Aan de praat geraakt. En toen hoorde hij mij slidegitaar spelen, mijn dingen doen. Toen heeft hij mij uitgenodigd om een keer mee te spelen bij een opnamesessie. In zijn bandje. En in die tijd deed ik vrij veel sessiewerk. Dit is zeg maar fast forward, ik denk dat ik achter in de 30 was in die tijd. Het is zo midden jaren 90.
Ja.
Toen was ik dus begin 30. Ja. En Toen heb ik als gastgitarist op een plaat van hem gespeeld. Daarna op nog een plaat ben ik mee gaan optreden. Heb ik anderhalf jaar en was ik zo'n beetje zijn sparringpartner in de Arthur Ebeling Band. En dat was voor een gitarist was dat was spannend. Want hij had weinig. Hij nam erg veel ruimte in beslag. Ja. Maar ik wist me daar tussendoor te manoeuvreren. En ik kon hem ook wel een beetje van repliek dienen op gitaar.
Jij wist wel een soort van de ruimtes te pakken die hij toch misschien zo links
en
rechts.
Ja, en ik snapte waar hij dingen vandaan had. En dan speelde hij iets en dan kon ik daar vrij snel een antwoord op geven. Of een tweede stem bij spelen. Of een likje wat net anders was. Maar waar hij dan van dacht van, hé, wat doet hij nu? En ik werd al vrij snel in Amsterdamse circuit waar ze hem kenden. Mensen van de Dijk, mensen van de Ezies, van het radioprogramma van Ischa Meijer. Ja. Ik leerde allerlei mensen daar kennen. En toen werd ik het blijvertje van Arthur Ebeling genoemd.
Hij versleet ze bij de vlees. Hij had wel
vaker met gitaristen gespeeld, maar dat ging nooit lang goed. Nou, ik heb met hem denk ik anderhalf jaar gespeeld. Ze zijn zelfs naar Amerika geweest met die band. En dat was een mooie periode. Dat is wel blijven zitten, zeg maar. En iemand die zo eigenwijs is en zo'n bijzondere speelstijl van dichtbij mee te maken. Hij logeerde wel eens bij mij als we in Brabant of in Limburg speelden. En ja, zo gauw die wakker was, zat hij in bed gitaar te spelen. Met een mok koffie.
En, kan jij eens, ik weet niet, ik zet je misschien onder de spot nu, maar laten horen waar dan zeg maar wat hij deed en wat jij deed om die gaten een beetje op te vullen.
Het zat natuurlijk al in die roots die uit die. Rockabilly hoek. Ja. Hij zat daarin in die Chet Atkins dingen, maar hij deed ook dingen die ik ook deed. Dat je als je geen tremolo hendel, die had uit een swell, maar die. Van die chromatische dingen. En hij deed dan voor het een likje van. Die kon ik dan heel snel beantwoorden. En als hij er dan nog een stem bij, dan ging ik hem tweestemmig doen. En dan ging ik hem driestemmig.
Dus jij zocht gewoon.
Dat ging heel snel. Ik zat hem gewoon. En ik kon er snel als hij, wat ik nu bij mezelf deed, weet je wel. Dat een gitarist. Kon ik dan antwoorden. En dat was heel speels. En we hadden allebei een enorm zwak voor jaren 50 gitaarspartijen. Dus eigenlijk al die dingen die Cliff Gallup bij Gene Vincent deed. En de Blue Caps en Scotty Moore, Duane Eddy. Dat was leuk. Ik snapte zijn taal. Eigenlijk ook het hele clean spelen. Ja, dat je, ik ben ook vanaf dat moment ben ik eigenlijk een beetje bijna verleerd. Niet in studio sessie, maar op podium. Maar ik ben bijna altijd clean blijven spelen. Ja. Er zit bij mij wel eens zeg maar een.
Dit is een randje.
Maar als ik nu zacht speel. Ja.
Ja.
Is hij al wel clean, hè? Dan hoor je niet echt dat er een vervormer op staat.
Nee, precies. Maar je zou hem toch graag als gast willen hebben?
Nou ja, kijk, dat zijn natuurlijk mensen die
Hij is belangrijk voor je geweest.
Hij is belangrijk voor me geweest. En later merkte ik wel dat ik dat hij is geen niet zo'n prater. Hij zat ook in die gitaarjongens van
Hennie
Vrienten.
Ja.
Maar goed, dat is iemand die. Hij speelt niet zoveel, maar hij zit erg in zijn eigen wereld. Ik hoorde dat hij heel veel last heeft van tinnitus. Dan denk ik van, dan moet ik hem misschien niet vragen. Want dan wordt het misschien lastig. Ik merkte ook. De andere die ik heel graag had gehad, was René van Barneveld.
Ja.
Urban Dance Squad was een hele inspirerende band toen ik die plaat hoorde. Mental Floss voor de Globe. Mm-hmm. Echt gewoon uit mijn stoel geblazen. Vond ik fantastisch.
Ja. Ik sprak ooit een keer Tom Morello.
Ja.
Rage Against the Machine. En daar vroeg ik het aan van, hoe zit dat nou?
Die kennen hem wel.
Heb jij het van hem gepikt? Of hoe zit? Nou, dat zat toch anders, maar nou, ja.
Nee, dus hebben we hem gehoord. The Red Hot Chili Peppers, Living Color. Al die mensen hebben de Urban Dance Squad gehoord. En René was, grappig is, ik deed op een gegeven moment mee aan een musical. Die heette Route 66. Dat noemen ze een road musical. Met Amerikanen muziek. En daar zat een band bij die gedeeltelijk uit docenten van het Conservatorium Amsterdam zat. Een clubje rondom Jacques Pisters. Dus oh, ja. Manuel Hugas, Wieboud Burkes, Cyril Directie. Soms Martijn Bosman op drums. Floris, sorry, zijn achternaam even kwijt, pianist. Te gekke muzikanten. En, maar we hadden ook een pool met invallers. En ik was eigenlijk begonnen als invaller voor Jan-Bart Meijers. En die en gaandeweg had hij, ja, die had genoeg, die heeft altijd genoeg te doen. Die zei, doe jij die serie maar. En ik was toen aan het revalideren. Ik had een ongeluk gehad met mijn pols. Ik heb een keer een verbrijzeling in mijn polsgewricht gehad. En tijd helemaal niet kunnen spelen. En ik heb eigenlijk, zonder dat mensen dat daar echt wisten, maar tijdens die voorstelling, want het was af en aan spelen. Je speelde niet anderhalf uur aan een stuk, maar je speelde een liedje en dan kwam er weer een scène. En ja, kwam er weer een underscore. Ik kon wat lapsteel spelen, een beetje mandoline. En ook gitaar. En gaandeweg zei Jan Bart, die zei van, ah nee, neem jij ze maar over. Dat is eigenlijk wel prima. Dus toen heb ik geloof 80 voorstellingen gedaan in 4 maanden. Zo. Dat was voor mij een heel goede. Ik ging altijd 's middags naar die theaters. Die band kwam meestal later, want die soundcheck, dat doe je dan niet meer. Nee. Zo werkt dat vaak. Maar er was wel een blok op dat podium. Dat de techniek klaar was en dat de versterkers klaar stonden. Alles uitgemaakt was. En dan zorgde ik dat ik er al was. Dan kon ik voor de files uitrijden. En dan had ik gewoon een uur of anderhalf uur in zo'n theater op het podium. Om te oefenen. Om gewoon fysiek aan het spelen te zijn. Want ik moest heel veel kilometers maken om weer, ja, mijn spel op niveau te krijgen. En dat gebeurde, werd langgaandeweg beter. Dat is heel raar als je zo.
Hoe is dat gebeurd? Hey, ben ik even tussendoor? Voordat we verder gaan, wil ik je even kort wijzen op het volgende. Meer dan 70% van de mensen die kijken is niet geabonneerd. En dat is doodzonde, want hoe meer abonnees, hoe meer het mij helpt om nog meer toffe gitaristen over de streep te trekken om te gast te zijn in de podcast. Dus, wil je me helpen? Abonneer je dan nu snel. Snel terug naar de podcast.
Ik heb een soort freak accident in de auto gehad.
Oh.
Met tegen een stilstaande heftruck aangereden. Oh. Tegen de lepels.
Nee.
Dus ik moest uitwijken op een weg en ik was net opgetrokken. En die lepels die hingen dus boven de rijbaan. En die zag ik niet omdat daar de zon op scheen. Dus dat zag eruit als flikkerend, alsof er olie op de weg lag. Of dan zie je ook wel eens zo.
Ja, dat je denkt
dat het zo glimt. Hè? En dat dacht ik dus ook. Dus ik reed daar tegenaan en ik was met de rechterhand van de 1 naar de 2 in het schakelen. Met links had ik mijn stuur vast. En toen klapte ik dus op die lepels en mijn pols werd zo teruggeklapt.
Zo.
En
maar
dat
had veel erger kunnen aflopen.
Dat had erger kunnen aflopen.
Ja.
En ze konden er niks aan doen. Dus ik ben toen gewoon in het gips gezet. En na 6 weken kwam ik eruit. En toen kon ik zo 1 vinger zo een beetje bewegen. En ik moest weer helemaal opnieuw leren van hoe je dan weer, hoe dat ging. En dat ging heel traag. En in het begin merkte ik dat ik zoveel moest. Ik kan bepaalde spreiding niet meer. Vroeger kon ik wel makkelijk dit soort en die Summers akkoorden spelen.
Ja.
Die spreiding, of laat staan dat ik dat kan ik zo nog wel doen, maar als die gitaar laag hangt, dan moet dat
mobiliteit
moet
is gewoon
die mobiliteit is weg. En ik merkte dat de coördinatie tussen links en rechts was weg. Dus ik moest hier denken van hoe ik moest dat doen. En dan was die rechterhand was er al.
Ja.
Op een gegeven moment maakte tijdens de repetitie Jacques Pisters ook een keer een opmerking over iets over mijn timing. En ik kon daar niet op ingaan, maar ik ging echt door de grond.
Ja.
Verschrikkelijk. Want ik wist wel dat dat aan de hand was, maar ik had ook niet verteld dat ik daarmee zat te dobbelen.
Nee.
En toen kwam tijdens die voorstelling, waren er toch ook een paar andere invallers. En een van die invallers was René van Barneveld. En toen zat hij in één keer naast mij op het podium. En hij zag dat ik wat banjo aan het spelen was en vond hij leuk. En hij heeft dus in allerlei stijlen zich, dat is echt een professor. Hè? Ik dacht vroeger dat is een rock'n'roller, hij stond zo'n ruig stoer op het podium. Maar hij is vooral een soort wetenschapper. Hij weet gewoon op gitaar, behalve dat hij met heel veel soul speelt. En bij Chaco heeft gespeeld, een van mijn allerfavorietste bandjes uit Nederland. En bij die Dance Squad. En ik had hem bij Gaga, had ik hem gezien daarvoor al. En in andere projecten. En gewoon zo, met zoveel soul. Maar tegelijkertijd is het iemand die enorm uitdiept wat hij doet. Dus als hij het over slidegitaar had, dan was hij daar ook helemaal ingedoken. Dan wist hij alles van Delta Blues. Van
ja.
speelstijlen, stemmingen, materialen, aanpak, aanslag. En dat had hij ook op banjo. Dus daar kon hij mij van alles over vertellen. En nou, hij kwam dan met een tip van oh, je moet zoek eens naar een Electro gitaar. Die waren toen goedkoop te krijgen.
Ja.
Van moet je die lipstick pick-ups en als je dan dit en dat. En hij wist precies met wat hij met zijn elementen deed. En dat eigenlijk denk je als je hem ziet van oh, dat is een gast die schudt alles uit zijn mouw. Ja. Daarna is hij pedal steel gaan spelen. Ook als een instrument waar je gewoon, als je er echt goed op wil worden.
Studie.
Ja. Ja, en dat geldt ook voor clawhammer, banjo spelen of slide spelen. En nou ja, goed, ik had hem uitgenodigd voor de gitaar podcast. Nee, voor mijn gitaar, ja, snarenplukkers. En toen kreeg ik. Hij bedankte ervoor. Hij zei wat gedoe met zijn gezondheid. En hij was eigenlijk leeft vrij teruggetrokken. Hij is ook gestopt met lesgeven. En maar hij deed dat in zo'n mooi briefje. Dat briefje voor mij was al. Die zou ik inlijsten, zeg maar. Ja. En hij had gekeken op YouTube naar uitzendingen die we met Jan Hendricks hadden gemaakt. En nou ja, en dat was meer dan goed genoeg. Maar ja. Goed, die twee, die komen dus niet.
Nee. Nou, mensen vragen ook wel vaak aan mij van, kan Van Barneveld ook komen?
Ja.
Weet je wel?
Ja.
En ja, ik weet gewoon, ik weet dat hij teruggetrokken leeft.
Ja.
Ik ken hem verder niet.
Ja.
Maar ik, ja, die kans is zo klein. Ik ga het niet eens proberen, weet je wel?
Dat, nee, ja.
Ik weet gewoon, ja, zo iemand zit daar gewoon niet op te wachten. Dat,
nee, en hij is ook gewoon, nou ja, hij heeft natuurlijk... niet en daar nooit naar gezocht, bewust denk ik. Maar hij wist wel wat hij deed en hij is volgens mij heel bewust van wat hij gedaan heeft met Urban Dance Squad en ook zijn rol daarin. En het is ook een leraar op een bepaalde manier.
Ja.
Want anders had hij niet zo lang lesgegeven. Dat merkte ik ook toen hij aan mij uitlegde, gewoon vertelde over wat hij deed, zijn benadering. Heel inspirerend. Maar eigenlijk zijn hij en, nou ja, Arthur Ebeling en verder mensen die ik in Nederland... Ik heb er een paar ook al gehad, zoals Jan Hendricks.
Ja.
Hele voor mij grote rol gespeeld in mijn leven.
Van Doe Maar. Hè?
Van Doe Maar. Een wat onbekende gitarist in de rest van het land, maar niet in de buurt van Nijmegen, Luke Schrievers.
Oh, ken ik niet.
Een blueslegende uit en roots muzieklegende uit het Nijmeegse. Die in de jaren 60 een band had, Corporation. En zij speelden ze gingen met Humble Pie op pad. En hij klonk ook als Steve Marriott in een geweldige stem. En prachtig gitaar spelen. En hij belandde ook eigenlijk een beetje zoals René op de Lindenberg in Nijmegen, op de muziekschool. En bijna iedereen in Nijmegen die gitaar heeft leren spelen in de jaren 80, is langs Luke Schrievers gegaan.
Oh.
Martijn van Acht of mensen van...
Iedereen uit die hoek.
Ja, die... Dus ik kwam die naam de hele tijd tegen. En dat is ook een van de mensen waar ik behalve dat ik waar ik ook op een gegeven moment mee aan het spelen ben geraakt.
Ja.
Ik heb dus wel, dat is wel het leuke. De mensen die ik echt als gitarist die voor mij bijzonder zijn in Nederland. Daar ben ik uiteindelijk wel bij in bandjes beland. Ja. Of in projecten samen mee. En ja, dat is een zegening.
Ja, dat begrijp ik inderdaad. Hey, ben je nog van plan om lang door te gaan met het hele snarenplukkersverhaal?
Ja, nou, toen ik erover na begon te denken en een gesprek had in Schouwburg en Kuik en een opzet voor het programma had gemaakt, dacht ik, nou, moet ik eens kijken wie ik ga uitnodigen. Toen heb ik zo uit het blote hoofd ben ik een lijstje gemaakt. Nou, ik had er zo 50 op staan.
Ja, dat gaat snel, hè?
Dus ik kan nog wel even vooruit, want we hebben er nu 20 gehad. Aan het eind van dit seizoen. Het moeilijke aan de voorstelling is... Dat is
het is best tijdsintensief.
Ja, wat wij nu zitten te doen... is voor de eeuwigheid. Omdat je het filmt. Je neemt het op. Je legt het vast. En het is in het moment mooi... Als je dit live zou doen. Maar het is ook leuk als je het later terugziet. Hè?
Ja.
En je vangt iets spontaans. Dat kun je eigenlijk maar één keer doen. Zo'n gesprek met mij kunnen wij over een week niet nog een keer doen.
Niet op deze manier, want dan hebben we voorkennis.
Voorkennis, precies. En dan denk ik van, ik heb toen te lang doorgezeurd over dit. Laat ik maar om iets anders gaan verzinnen. Kun je dat er niet uitknippen? Hè?
Precies.
Dus dat is heel moeilijk. En als je een theatervoorstelling maakt met iemand en je doet dat eenmalig. En nou, het is te gek als er dan 80 man in de zaal zitten, dan doe je het daarvoor. Daarna is het wel weg.
Ja.
En dus ik moet daar nog verder een beetje op puzzelen op welke vorm ik wil. Want ik vind het eigenlijk jammer om het voor weinig mensen te maken. Hmm. Een optreden doen voor weinig mensen vind ik helemaal niet erg. Dat vind ik leuk. Ja. En iets eenmaligs doen voor een klein clubje geeft een heel mooi soort verbondenheid met het publiek en met je gasten en met de techniek, omdat je allemaal het idee hebt, hé, wij doen iets.
We zijn iets moois,
we zijn iets moois aan het maken, weet je. En dat mag best uniek zijn, maar tegelijkertijd denk ik wel, jeetje, ik bereid me goed voor, ik leer iemand zijn liedjes, ik duik in iemands verleden, ik zoek materiaal bij elkaar.
Ik ben ook te gast geweest een paar weken geleden. Ja. En man, wat een klus.
Ja, dat is een enorme klus. Ja. En die, dan zou het wel mooi zijn als meer mensen dat nog kunnen terugzien. Hè?
Dus op een mooie manier vast kan leggen. Ja. Dat het ook mooi is om naar te kijken en naar te luisteren. En echt een document.
Ja, en tegelijkertijd is het een beetje. Kijk, dat zie ik bij jou, wat zij sporen. Hè? Dat je ook op bezoek gaat bij mensen. Ja. En laatst het filmpje met Lijf de Leeuw, dat je naar een optreden toe ging.
Ja.
En je zet natuurlijk, dat zie ik jou ook doen met Gitaarmannen. De podcast. Je hebt gewoon een soort merk neergezet.
Klopt, ja.
En dat hoort bij jou, maar het hoort ook bij je gasten. Exact. En bij de gitaar en bij de sfeer daaromheen. En dat is wel het leuke aan, denk ik, aan wat ik nu heb gedaan met die snarenplukkers. Die term hoort nou een beetje bij mij.
Exact. Ja.
En ik kan daar natuurlijk ook varianten op doen. Het grappige was dat degene die mij uitnodigde, de vorige programmeur van de Schouwburg en Kuik, voor een gesprek, belde mij op en die zei, ik zie jou altijd die filmpjes met die gitaren doen op Facebook. En die films vind ik mooi. En ik zie de hele tijd die naam Wildverband en die naam die intrigeert mij. Kun je daar iets voor bedenken? Kun je daar iets mee komen doen? En toen ben ik gaan broeden op een idee, met hem gaan praten. En ik had het zo'n beetje voorgelegd van zo'n concept. En dus ik wilde weggaan uit dat gesprek. Ik zei, nou denk er eens over na, misschien kunnen we dit gaan doen. En hij zei, nee hoor. Ik geef je data, vul me in.
Hoppakee, boter bij de vis.
Ja, dat was te gek. En, want Wildverband is begon als een albumtitel. En daarna gingen we in mijn achtertuin een studioruimte bouwen. En heb ik gevraagd of ze een stukje wilden metselen in Wildverband. Want ik kwam erachter dat het een metselvorm was.
Oh.
Dat wist ik in eerste instantie niet. Ik zag
ik
kwam die term Wildverband tegen. Ik denk, dat is zo mooi. Want het is een contradictie in termen. Dus je hebt wild en verband. Mm-hmm. Het is los en vast tegelijkertijd. Ik denk, dat zegt veel over hoe ik muziek maak. En hoe ik mijn gitaarspelen benader. En hoe ik het werken met mensen, met muzikanten. Het heeft iets spannends. En toen bleek het dus een metselverband te zijn. Dus hebben we een stukje van mijn studio in Wildverband gemetseld. En later werd dus mijn studio, werd Studio Wildverband. En ik noemde mijn bandje ook zo.
Ja.
En nu, daar kom ik ook nooit meer vanaf.
Daar kom je nooit meer vanaf.
Nee.
Laten we het even hebben over hoe jij de gitaar ooit ontdekt hebt. Als klein manneke.
Ja.
Hoe is dat allemaal nou zo gekomen? Speelde muziek binnen het gezin Baartmans een grote rol?
Een rol. Mijn moeder zong. En mijn moeder had zong in toneel en mijn vader schreef teksten. Ze maakte cabaret. Ze waren allebei docent Nederlands op een school in Boksmeer. Daarom zijn ze daar gaan wonen. Daar ben ik geboren. En mijn moeder die had voor de radio gezongen en ook boeken voorgelezen. Al begin jaren 60, dus voor Blindeninstituut. Dus er zijn foto's van mijn moeder in een in een radiostudio met zo'n Sennheiser microfoon. En die
de eerste audioboek eigenlijk.
Ja.
Wat grappig.
En ze zong een beetje zoals Lisbeth List en Barbara. En Franse chansons, daar had ze een enorm zwak voor.
Ja.
En zij is ook wel min of meer ontdekt door de eerst door de mensen die dat studentencabaret en toneel maakten en haar solo lieten zingen. Ze heeft ook wel eens een singeltje gemaakt. Later is er ook wel gevist naar of mijn moeder niet meer met dat zingen zou willen doen. Maar ik denk dat ze toch voor de zekerheid van het lerares zijn. En ik kwam.
Ja, dat was natuurlijk ook gelijk.
Dus ze werd ook moeder.
Handenvol.
Gezin. Dus dat was er wel. Maar qua muziek, er waren Franse chansons in huis. Platen van Barbara en Guy Bécaud en Serge Aznavour.
Zit nog niet echt een gitaar in?
Daar zat geen gitaar in. En mijn vader houdt enorm van opera en klassieke muziek. Ze hadden alleen, omdat ze betrokken waren bij hun leerlingen. En het waren de late jaren 60, begin jaren 70. Hippie. Mijn ouders waren heel links. Die zaten in de vredesbeweging.
Oh ja.
Anti-kernwapen.
Baas in eigen buik.
Ja, de full monty. De eerste wereldwinkel in Boxmeer. De oprichting daarbij waren ze betrokken. Dus bij macrobiotisch eten. Dat nog trauma's van nog wel. En ze hadden dus een paar progressieve platen. Ze hadden Sergeant Pepper's. Lonely Hearts Club Band was in huis. Er was een plaat van Boudewijn de Groot. En er was, die heb ik meegenomen, deze plaat. Het concert voor Bangladesh. Zie je hem in de camera?
Naar deze camera.
Zo dat zien.
Mikt. Kijk eens eventjes.
Op die plaat, dat is een concert van George Harrison. Dat is eigenlijk een van de eerste grote... Ja. Volkoren verpakking. Ja. Een van de grote benefietconcerten, de eerste die gedaan werden, was daar een humanitaire ramp aan de gang.
Ja.
En hij heeft en op die plaat, en daar spelen dus mensen die ik later overal tegenkwam. Clapton,
ja.
Dylan, Billy Preston, Leon Russell, Ringo Starr, Klaus Voorman, die met de Beatles werkte. Maar ook Badfinger, geweldig band. Jesse Ed Davis, wereldgitarist. Waar ik pas veel later van ontdekte hoe goed hij was. Jim Keltner speelt hier op mee op deze plaat. Ravi Shankar was erop. De
uiteraard mag niet ontbreken natuurlijk.
En die komt dadelijk nog even terug. Er zat laat het even op zijn kop zien.
Ja.
Een fotoboek bij. Een heel intrigerend fotoboek met al die muzikanten. Met die daar.
En die geweldig.
Achter. Prachtig boek. En een van die foto's was George Harrison. Die hier met een witte Stratocaster. Met Maple Neck. En dat soort beelden, die zijn op mijn netvlies gebrand. En ik wilde gitaar spelen. En ik begon... Ik ben hier een jaar 4, 5 dat ik dit bij mijn ouders ontdek. En ook die sound. En je had op televisie AVRO Stop op.
Met Ad Visser.
Wat ik een keer per ongeluk zag. En ik begon bandjes te tekenen. Ik speelde nog niet, maar al vanaf mijn 4e, 5e... teken ik Stratocasters met zo'n gewelfde kop.
Ja.
En bands met lange haren en met plateauzolen en met wijde pijpen die glitterrock speelden. En ik wilde op een gegeven moment op gitaar. Maar je moest op de muziekschool eerst een jaar algemene vorming. Daarna moest je 2 jaar blokfluitles. Ja. Dat is echt ook niet echt heel vrolijk van te worden. En mijn handen waren nog te klein voor een gewone gitaar. Dus uiteindelijk mocht ik toen ik 8 was op gitaarles... Toen kwam er een driekwarts gitaar. Het Koblenz komt die uit het ironisch genoeg Klein. Dat realiseerde ik me toen niet, maar pas veel later. En dan moest ik op leren spelen. En dan leer je dus spelen met je gitaar zo en met een boekje voor je neus. En dan
onder.
Zit je dus iets als... En dan... Dat stukje. En na 2 jaar kon ik dit vlekkeloos spelen op mijn klassieke gitaartje. En ik dacht, jezus, dit is helemaal niet wat ik wil doen. Want ik had bij die gitaar had ik een boek mogen uitkiezen.
Ja.
Muziekwinkel Vita Nuova in Nijmegen. En ik ging door die boeken en toen vond ik dit.
The Best of Jimi Hendrix.
Dat heb ik vanaf mijn 8e dus.
Het is echt een bijbel.
En ik ging in dat boek kijken. En dat had niets te maken met die gitaarles. Behalve dat er ook... nootjes in stonden. Hè. Je ziet nootjes en met een tekst eronder. En een akkoordensymbool. Maar ja, weet je, je zet je vingers al, dat zag je net, al zo. Of zo. Of.
Hmm.
Maar niemand had mij ooit verteld dat dit een C was. Of een B7 of een A mineur of een E-akkoord. En ik zag die symbolen en er stond een G bij. Maar ik heb geen idee waarom dat... Ik kon er niks mee. Ik had ook geen muziek van Jimi Hendrix. Ik dacht dat dat boek iets zou... opleveren, zeg maar.
Ja.
Qua muziek, maar dat deed helemaal niet. Dus ik kon er eigenlijk geen reet mee. Ik kon er alleen maar naar kijken. Maar ik zag ook weer dit.
Weer een foto van good old Jimmy met zijn Olympic white omgekeerde Stratocaster.
Oei. En The Wind Cries Mary, wat misschien wel mijn favoriete liedje ever is. Als ik voor was gevraagd, zou je ook hebben om een top 5 van je mooiste liedjes ooit. Ja. Hè? En dan zit eigenlijk staat altijd The Wind Cries Mary's komt heel vaak, is er heel vaak in geweest. In mijn top 5. Dus dit. En daarna...
Maar je kon dat niet spelen.
Ik kon dat niet spelen. En ik liep er op vast.
Niemand had het je uitgelegd.
Nee, toen was ik een jaar of 10. De gitaar die verdween. Die kwam op zolder in een hoekie. En de gitaar was even weg. Maar gaandeweg op een gegeven moment kwam dat toch terug. En dat kwam het terug in de laatste klas op de lagere school. Toen kreeg ik van... Toen was ik weer wat meer met gitaar bezig. Ik had een elektrische gitaar. Zo'n Kinor. Een Japanse Les Paul kopie.
Les Paul model.
En een vriendje van mij uit mijn klas, die had een vader en die werkte bij een drukkerij. En die gaf mij toen dit boek, dat was een proefdruk. En dit is de kaft. Het gitaarboek van Tom Wheeler. Met een voorwoord in het gitaarboek van...
Het is ook wel een heel dik boek voor de mensen die luisteren. Het is een gitaar. Als je nu kijkt, dan zie
Bijbel.
Je het. En, er zitten ook verhalen bij.
Een voorwoord van B.B. King. Rode draad in mijn leven, die was nog jong. En Jan Akkerman in de Nederlandse wereld.
Jan Akkerman ook.
Kijk, hier heb je Jan Akkerman, die een voorwoord schrijft. Dit boek, even kijken hoe we dat met de camera doen.
Ja, je kan als je hem zo neerzet. Zo, deze vriend hier.
Nou, hier kwam in dat boek... Oh, hier heb je hem. Sla je een blagina open en wie zien we hier?
Good old Eric Clapton.
Good old Eric Clapton. Je ziet hier... Jimmy Rogers en je ziet hier Freddie King,
ja.
En je ziet, nou, door het hele boek, daarna komt er een uitleg over de gitaar.
De akoestische gitaar, die is gebouwd.
Die evolueert daarna door allerlei stappen naar de elektrische gitaar.
Ja, en dit greep weer jouw aandacht.
En je kreeg al die foto's van die gitaren en daarna een heel hoofdstuk over bijzondere modellen, dus Corina Flying V en de Modern en de Explorer en al die Firebird, al die weirde Gibsons. Ja. En er stond op een gegeven moment ook nog een categorie in verzamelgitaar. Daar had je toen ook al. Daar was ik me ook niet. Dat er toen al collectors items waren. En daarna kwam er een reeks andere gitaren. Want ze gingen eerst doken ze in de Fender en de Gibsons. Ja. En meer de klassieke gitaren. En toen kwam bij de vreemde gitaren kwam onder andere deze.
Voor de Dan Electro.
Dan Electro.
Ja.
Ik ben niet de enige, maar ik heb dit.
Deze hebben we ook in de vorige aflevering gezien bij Lijf de Leeuw.
Bij Lijf de Leeuw. Ja. En die voor mij heeft een nog beter verhaal. Die voor mij is namelijk geweest van Didi Ramone, de bassist van de Ramones.
Wat vet.
Die na een tour in Nederland is blijven plakken. Ze hadden een Nederlands backline bedrijf. En die kwamen uit de buurt van Venlo. En hij had een heroïneverslaving. En ze hoefden niet met de Ramones verder. En hij strandde in Venlo. In de klankstudio is daar een plaat gaan opnemen. Met onder andere Nina Hagen als gastzangeres. En op een gegeven moment was het geld op en moest hij terug naar Amerika. En toen heeft hij een aantal instrumenten die hij had, heeft hij daar achtergelaten bij een gitaarwinkel. Waaronder die amp in case, die Silvertone. En die heb ik daar. En ik had inmiddels begrepen, had ik een keer gelezen over Jimmy Page, dat hij op dat soort oude gitaren slidegitaar speelde. En ik was met slidegitaar begonnen. Dit is ook midden jaren 90, 94, 95. En toen heb ik die voor $450.
Een habbekrats.
Heb ik die gekocht, ja. Dat is eigenlijk een soort Hall of Fame instrument. Ja. Die de Ramones is het slecht mee afgelopen.
Met allemaal toch wel zo.
Met allemaal. Ja. Dat is een heel treurig verhaal. Nee. Maar de Ramones waren, toen ik... terug gitaar ging spelen. Dus op mijn 12e, toen ik dit boek kreeg en het begon weer helemaal te leven. Was een moeilijke tijd voor mijn beginnende elektrische gitarist. Want de norm lag bij zo'n beetje El Di Meola en John McCoughlin. Mm-hmm. Met de San Francisco, die plaat. Ja. Met de Paco de Lucia Martino.
Echt een snelle...
Die hele ingewikkelde muziek. En je had natuurlijk de Eagles en Fleetwood Mac en zo. Dat was helemaal niet zo makkelijk om mee te beginnen. Hè? En dan luisterde naar Betonuur van Alfred Lagarde. Dan hoorde je Pat Travers of Ronnie Montrose of Ted Nugent en zo. Dat zat er bij mij niet zomaar op. Totdat ik ontdekte de Ramones.
Toen dacht ik,
op de radio.
Drie akkoorden.
En leerde ik... Dit snapte ik meteen.
Maar dat heb je toch eigenlijk ook gewoon nodig als beginnende gitarist. Er moet een soort spark zijn, een vonkje. Ja. Waardoor je denkt, wacht even, dit is helemaal niet zo moeilijk. Dit kan ik ook.
Nee, dit ging niet gebeuren. Ja. En Theo Stokkink had een programma op de radio, All You Need, over de geschiedenis van de popmuziek. Laatste aflevering was The Punk en The New Wave. En ik nam die op. Ik tapte al die radioprogramma's op cassettebandjes. En ik kon gewoon... 3 dagen later kon ik al die liedjes naspelen. Ja. En voor mij werkte het toen nog meer dat ik het idee begreep. De boodschap was voor mij niet, ga dit nu naspelen, begin een Ramones tribute band.
Nee.
De boodschap was voor mij, dan kan ik het zelf ook. Dus ik begon net niet, maar dan deed ik... Met dezelfde grepen had ik mijn riff.
Ja.
En toen, dat werd mijn liedje. En ik had genoeg te mekkeren als puber. Over de toestand in de wereld. En de ellende op school. En de ellende met in de liefde. En,
noem maar op.
Stiekem roken en al die dingen. En genoeg stof om over te schrijven. Dus ik begon zelf liedjes te maken. En al heel snel een bandje te zoeken. En op te treden. En ik heb het toen... Ja, ik heb in een hele korte tijd mijn stem... komen naar Gort gezongen. En ik had bronchitis. Mijn stem sloeg over. Ik wist niet waar ik hem moest plaatsen. We repeteerden natuurlijk met iets als... Zo ongeveer klonk, weet je wel. Dat is niet te doen. Dus uiteindelijk hebben we een zanger gezocht voor die band... die dan net iets minder erg schreeuwde als ik. Maar ik bleef altijd teksten maken, liedjes maken. En ik ben eigenlijk pas in die periode dat ik met... terug naar eerder met Arthur Ebeling speelde, ben ik toen... Ik zat altijd in bandjes. Je was altijd afhankelijk van een label, een boekingskantoor... en van andere muzikanten. Ja. En om iets op gang te krijgen, en dat lukte ook. We hadden wel redelijk succesvolle bands waar ik in speelde. In ieder geval binnen het podiumcircuit. Maar het feit dat ik liedjes schreef en die zelf niet zong... dat was altijd lastig. Ik moest altijd iemand vinden die mijn... ideeën qua teksten kon vertolken. Dat is best moeilijk. Als je schrijft voor iemand die je niet kent, is dat weer makkelijker. Want dan, dat is eigenlijk best leuk als dat lukt.
Zeker.
Dus ik ben op een gegeven moment door het spelen met als sideman, begin jaren 90 bij Clemens van der Ven, Philip Kronenberg, Arthur Ebeling. En ik zag... die mensen kunnen eigenlijk altijd spelen. Die deden ook solo optredens. Daar had ik nog nooit van gehoord. Dat je in je eentje met een gitaar in een kroeg ging zitten en liedjes speelde. En soms hadden ze een bassist erbij. En soms een bassist en een gitarist. Of een drummer zelfs. Of een nog grotere bezetting.
Ja.
Maar ze konden ook in hun eentje. En toen dacht ik, ik moet dat gewoon leren. Ik moet mezelf leren mijn eigen liedjes te zingen. En die leren begeleiden op gitaar. En... Dus ik ben eigenlijk pas op mijn 32e was ik toen. Want ik ben van 65. Dus zeg maar mijn eerste solo album. Maar toen was ik in één keer singer-songwriter.
Ja.
Ik had nog nooit van gehoord van die term.
Nee, ineens ben je het.
Ineens ben je dat. Maar toen was ik dus al 32.
Ja, nou ja, daar is niks mis mee. Laatbloeiers moeten er ook zijn wat dat betreft.
Wat dat betreft wel. En toen kreeg
zijn er tegenwoordig steeds minder, heb ik het idee. Laatbloeiers.
Ja,
tegenwoordig moet het zo vroeg mogelijk.
Het moet heel snel. En iedereen, dat is natuurlijk ook kijk, er is het super fijn. De muziekopleidingen, alle info die je kan krijgen. Alles is op YouTube te vinden.
Internet
alles
is voorgespeld. Zegening, maar ook een vloek.
Ja, want tegelijkertijd authenticiteit ontwikkelen is moeilijker. En je hebt ook het idee, de lat ligt zo hoog dat het meteen allemaal moet lukken. En als dat niet lukt, denken mensen, ja, er wordt nooit iets. En dan haken ze af.
Exact.
En dat houdt ook speelse en dingen gaandeweg gewoon leren. En voor mij ook. Ik was al jaren aan het gitaarspelen. Ik had geen idee. Weet je, ik speelde in mijn eentje in een bandje. En dan... En ik, ja, dan ben je eigenwijs. Hè? Dan denk je, ja, ik ga geen gewoon E-akkoord spelen.
Nee.
Dit, die vorm, dat is een stom akkoord.
Ja.
Dus, en dat, nou, dan ontdek je de power ligging hier. Hè? Ja. Dat die hier ook kan, dat die hier ook kan, of dat die hier ook kan. Maar wat ik ook ontdekte, is, en eigenlijk onder invloed van die New Wave mensen, ik was de enige gitarist in de band, nou, dan ga je er een vibrato of een chorus overheen zetten. Is dat dit akkoord dat je het kon... Wauw. Klonk overal mooi. En Ik had geen last van toonsoorten, dus ik ging gewoon liedjes maken. Die...
En dan gewoon dit akkoord.
Ja.
Je deed maar wat.
Gewoon lekker op gehoor.
En dan moest die arme zanger, die moest proberen om mijn tekst daar melodisch in te proppen.
Ja.
Maar goed, dat leverde soms de meest mooie dingen op. En als ik dan een solo moest doen, ja, dan deed ik hetzelfde. Alleen dan ging ik naar iets minder naar de laag en dan trapte ik een pedaaltje in. En dan ging ik... Ja. Dit had ik heel snel door, dat dit werkte. Maar ik was helemaal niet goed in...
Op die manier, nee.
Een blueslick spelen, dat zat er helemaal niet zo aan bij mij. Dat had ook nooit iemand mij geleerd hoe dat moest. Dus ik, ja, ik merk nu, ik struikel nu zelf op de noten. En terwijl ik later wel...
Je bent er later wel een stuk meer bedreigd
in geworden. Ja, dan leer je wel natuurlijk wel gewoon wat je handen doen. En, ja.
Het scheelt dat je nu die gitaar op schoot hebt, want het is een mooi moment om over te gaan nu naar de favoriete gitaar van het volgende onderdeel.
Ja.
En wegens groot succes van dit item is Maarten van de Fellowship of Acoustics weggepromoveerd naar een functie elders in het bedrijf. Dus vanaf deze plek wil ik Maarten nog even bedanken voor alle leuke mailtjes die we heen en weer hebben gestuurd en voor de goede input. Maar niet getreurd, er is een nieuwe Maarten aangesteld en die heet Jurgen. En ik ontving het volgende mailtje van Jurgen. Akoestisch, elektrisch, lapsteel of bouzouki. Alles met snaren valt gemakkelijk ten prooi aan BJ's muzikale talent. Het is daarom niet gek dat artiesten uit vele genres daar gretig gebruik van hebben gemaakt. Van jazz naar blues naar Americana en zelfs een vleugje rockabilly. Vind maar eens een gitaar die gemakkelijk tussen al deze stijlen kan switchen. Dan kom ik natuurlijk uit bij de Gibson ES-5 Switchmaster. We hebben laatst een prachtig exemplaar uit 1959 mogen ontvangen. Eentje waarbij er door een vorige eigenaar een Bixby is opgezet en met originele PAF humbucker in de brugpositie. En met maar liefst 3 humbuckers, een totaal van 6 volume en toonregelaars en een 4-wegschakelaar om elke pick-up afzonderlijk of gezamenlijk te selecteren, begin je haast af te vragen of je een pilotenbrevet moet behalen om deze 17-inch hollowbody te mogen bedienen. BJ weet dat waarschijnlijk wel. Hij heeft vast de zijne vast al lang in bezit. Laten we... Oh, wacht. Knipoogje. Ook Jurgen heeft een knipoogje. Die heeft hij natuurlijk gewoon gratis bij de overdracht gekregen van Maarten. Hij heeft een filmpje opgestuurd. Laten we daar eens even naar kijken en luisteren. Als je dit zo ziet en hoort, BJ, wat denk je dan? Heb jij zo'n gitaar? Of?
Wel iets vergelijkbaars.
En wat ik nog even wil zeggen, over die mooie gitaar van de Fellowship die we net zagen. Heb jij interesse in deze Gibson Switchmaster, de ES5? Ga dan nu naar de website van de Fellowship of Acoustics en gebruik daar de code Gitaarmannen voor 5% korting op je aankoop. Oké, okay, ja, laten we eens kijken.
Ik doe deze even af.
Ja.
Dit is trouwens was precies een voorbeeld van wat ik net vertelde. Dit is namelijk gebouwd door twee Nederlandse jongens.
Ja.
En Frans Haarmeijer en Edwin Paanakkers. Gemodelleerd naar een 59 Les Paul. Zelfgewikkelde pick-ups.
Ja.
En ja, echt net zo goed als hele dure Gibson. Dit is, want het ging ook over inspiratie en nieuwe
zeker
dingen. Deze gitaar is niet van mij, maar van mijn zoon. Maar die is aangestoken door het virus. Die gitaar heeft hij verdiend met als bassist een tour doen met een Amerikaanse Amerikanen-artiest Levi Parham, waar hij mee naar Zweden en Noorwegen ging.
Ja.
En aan het eind was er te weinig geld om hem te betalen. En toen kreeg hij, en dit was de tourgitarist van de gitarist. En die zei, nou weet je, dan hou je die gitaar maar in Nederland. Als ik dan nog een keer op tour kom, wil ik er wel op spelen. Maar dan is die de jouwe.
Maar ik zie de snaren, die zitten.
Precies, ik las laatst, een van mijn grote helden nu, nieuwe gitaristen, is Blake Mills.
Ja.
En ik kocht zijn nieuwe plaat. En die vond ik, daar staan fantastische liedjes op. Echt een hele mooie album. En ik hoorde allemaal klanken uit snaarinstrumenten komen die ik niet helemaal kon plaatsen. Die ik dacht van, jee, wat doet hij nou? Heel intrigerend. En toen las ik het boekje bij het album. En een van de instrumenten werd omschreven als inverted tuning guitar. Hmm. Ik denk, what the fuck is that? En toen ben ik gaan zoeken. Dat is het leuke aan YouTube natuurlijk. Ja,
alles is te vinden.
En dit is ook. En het is eigenlijk gewoon een gitaar die een aap die geen bananen eet stemming heeft. Alleen ondersteboven.
Oh.
En hij begint dus met een hoog snaar. En het gekke is, alleen bij die stemming, het is, ik ben de naam kwijt, uitgevonden door een vrouwelijke gitaristen. De D en de G zijn normaal, maar dit zit allemaal andersom. En je kunt akkoorden gewoon spelen zoals normaal.
Oh.
Je krijgt alleen een compleet andere voicing.
Ja.
En wat het gekke was, dit, bij een elektrische is dit nog te doen. Je moet hem opnieuw intoneren. Je moet de topkam omdraaien.
Ja.
Ik heb een vriend waarmee ik dit soort klussen doe. We hebben eindelijk lol in dat, heel veel lol in dat uitzoeken. We hebben hier één dingetje, een gleufje uit moeten veilen. De andere hebben we wat kunststof in moeten plakken met lijm. Om hem wat hoger te maken. Omdat die G en die D-snaar anders op het... Die zitten nu andersom op het kammetje. Maar je krijgt dus als je daarmee speelt. Hele andere leggingen. En als je een bluesje speelt. Compleet ander ding. Ja. En ik weet nog maar net wat ik ermee kan. Je kunt heel mooi.
Wat
dubbeling, partijtjes
dus,
spelen. En
dus de bovenste snaar is, laten we eens even langslopen.
Het is gewoon één.
Dus het is een normale stemming?
Ja, normale stemming. Alleen loopjes.
Maar even zeg maar waar normaal gesproken je lage E zit. Daar zit nu een hoge E.
Hoge E. Dit dan is een B. En dit is eigenlijk normaal. Nee, een A. Het is normaal is dit een B als hij hier zit. Dus
ja.
Hier heb
dus een
ik
een B-snaar gestemd als een A.
Die is omlaag gestemd.
Ja.
Dus ik heb een wat dikkere snaar daarvoor moeten gebruiken.
Ja.
Dus ik heb ook een. Het snarenset is ook niet normaal. Dit is een gewone D. Dit is een gewone G. Dit is een. Nu een B. Dat is eigenlijk een A-snaar. Die heb ik dus omhoog
A-snaar
moeten stemmen. Dus ik heb een iets lichtere A-snaar gekozen.
Ja.
En dit is weer een E.
En wat voor snaardikte is die lage E dan?
Deze is een, ik denk dat dit een 48 is.
Oh ja.
Zo. En ik heb een beetje zitten, en dit een 11, een beetje zitten zoeken naar wat een goede spanning opleverde. En ook hoe ik hem moest, hoe ik de helling goed moest maken, omdat je raakt de snaar anders. Dus in het begin speelde ik te veel vals. En nu heb ik hem wel zover dat hij gewoon mooi...
Ja.
Ik krijg zo...
Inspirerend.
Ja, dat is dan. En ik heb dus een aantal gitaren in mijn huis. Dit is niks bijzonders. Behalve dat hij een mooi verhaal heeft hoe mijn zoon eraan is gekomen. Ja. Dat ik hem nu van hem mag lenen. En ruil daarvoor heeft hij een hele mooie Duesenberg van mij meegenomen.
Dat goed.
En dat ik ga kijken van wat kan ik met zo'n instrument doen. En dan...
Het inspireert jou weer om nieuwe dingen
En ik heb dit
zoeken.
Gevonden. En ik heb het op mijn laatste paar opnames regelmatig gebruikt. En die gitaar die is in één keer... Heel veel mensen zouden die afdoen. Ja, Squire en die pickups, dat zijn niet de meest gewilde. En hij klinkt in deze setting klinkt hij gewoon echt fantastisch.
Ja.
En ik heb dus een heleboel gitaren in mijn huis waar ik zoiets mee heb gedaan. En ik heb ze ook, als ik voor het sluit speel op een gitaar, dan... dat wordt dan de tweede gitaar.
Ja, precies. Welke wordt dat? Dat is een
en Strat. Ik liet straks die foto van George Harrison zien. Nou, ik had zelf een witte met een rosewood toets. Dat was mijn eerste Strat die ik had in Japan. Die heb ik ook nog steeds. Deze.
Ik zie hier al even snel een wat hogere action.
Hogere actie, dikke snaren. En deze gitaar die. Daar staat Fender op de kop en er zit een P90 in en hij heeft een hardtail.
Ja.
Dat is versluit, is dat fijn? Dan kun je makkelijk heen en weer stemmen.
Ja.
Het is een complete nepper. Het is een partscaster. Ik was in Engeland op tour afgelopen juni als begeleider van Susie Ungerleider, die voorheen O Susanna. Een Canadese zangeres die... waar ik mee tour en dan met z'n tweeën. En we waren 2 dagen in Brighton, wat een geweldige stad is. Ja. En waar een paar hele mooie gitaarwinkels zijn. Mm-hmm. En daar weet ik inmiddels, ik weet ze wel te vinden. In North Lane Music, prachtige oude vintage Jazzmaster, SG's dingen in huis. En echt overdonderende hoeveelheid mooie oude gitaren. En ik loop naar een rek en ik zie een Stratocaster. En ik denk, jezus, wat saai. Maar een witte maple en ik dacht... Ik weet niet waarom, want ik had op al die andere gitaren, meestal als ik even zit spelen, dan mag ik overal op spelen. Want dan denk ik zo, een oude meneer die gitaar kan spelen, die heeft vast geld.
Die gaat hem vast kopen.
Die gaat wel iets kopen hier. En ik haalde deze uit, ik plukte deze eruit. Ik weet niet waarom, maar die haalde ik eruit en ik speelde er even op en denk, wauw, die nek is te gek. Dus ik loop met die gitaar, dit was op de tweede verdieping, ik loop naar beneden, naar de kassa, daar stond de jongen en ik zei, wat is dit nou weer? Hij zei, ja, er is iets geks mee. Ja, er is zeker iets geks mee, er klopt niks van, zei hij. Maar, zei hij, die hals, ik zei, ja, die is te gek. En die P90 hier, en dat ze er een hardtail van hadden gemaakt, was ook heel fijn. En hij kostte £200.
Nou ja.
En daar heb ik één avond... gage wat ik daar wel voor over. En ik had geen materiaal bij me. Toen zei ik neem hem even mee. En dan ga ik er even op spelen. De volgende dag was ik nog in Brighton. Ik zei, kom morgen even terug. Dan heb ik gevraagd of ik op hun werkbank even aan de slag mocht met de gitaar. En nou ja, ik gewoon helemaal geïntoneerd. En de zadeltjes opnieuw afgesteld. En er was iets met de wiring niet goed. Hebben ze nog even geholpen. En,
ja.
En daarna heb ik er de rest van de tour heb ik er sluit op gespeeld.
Gek.
En ik had daarvoor een sluitgitaar met hier een Telecaster pickup en hier een P90. Die is heel fel en die klinkt te gek, maar vooral die heeft echt drive nodig. Maar bij die kleine optredens, en dat bepaalt ook vaak waarom ik een gitaar meeneem op tour, moet ik heel zacht spelen. Dus ik speel met een 10 watt versterkertje, beetje galm, klein beetje drive, moet matchen met eigenlijk een akoestische gitaar zonder versterking.
Kan niet te luid zijn.
Nee. En dan is het fijn als je iets meer sustain hebt met een gitaar. En ik dacht nou, en als hij ook wat milder is, want dat je als je hier, dat weet je van een Strat, als je het scherpe pick-up hebt, dat kan echt earsplitting zijn, zeg maar. En deze kon ik gewoon met die P90. Hij doet toch de stranddingen. Zeg maar de Lowell George. Ja. Maar ook de... Of, wat ik fijn vind, met een langere echo, de steel. Moet dat heel even in zo'n gitaar komen, zeker op deze, dat je... Even bewust, die speelt nu in as op een gitaar die in G gestemd is.
Ja.
Ik zoek heel erg naar... Ik speel eigenlijk op die slidegitaar en daarom, als je die mooi intoneert, dan krijg je hem zuiver, want je hebt andere snaardiktes en daar heb ik een aantal gitaren die daarvoor ingericht zijn. En daardoor kan ik ook in bijvoorbeeld, terwijl het een open G-akkoord is, maar ik vind het niet om...
Wat voor snaar heb je hier nu op liggen?
Nou, speel ik dus in E bijvoorbeeld. Hier ligt nu een setje 11 op met een 12.
Onderkant, hoge
E. Ja. Ja, en voor mij is dat... Ik kan hier ook nog wel... Ik kan er ook nog wel gewoon op spelen, zeg maar. Ja. Maar... Het wordt al wel hard werken, maar dat levert al net genoeg op. Maar eigenlijk wil je ook als je slide speelt niet per se. Kijk, ik heb niet de actie super hoog. Ik kan, daar wil ik eigenlijk zeggen, ik kan ook nog wel gewoon een akkoord spelen en dat ook combineren.
En wat is voor jou de ideale actie als je en slide en ook nog
ongeveer dit. Ja. En soms zelfs nog iets lager, maar dan...
Meet je dat op? Of?
Ja, met glas kan ik... Kan ik heel licht spelen zonder dat ik gerammel krijg op de fret. Zeg. Dit is eigenlijk een hele clean sound.
Dat is heel clean, dat valt me ook op.
En eigenlijk een beetje zoals je pedal steel speelt. Terwijl als ik het wil, kan ik hem wel iets meer, zeg maar, ook... Meer echt...
Smeuig.
Ja.
Ja, leuk. We gaan eens eventjes door nu naar Let's Talk Gear.
Ja.
En mooi nieuws, BJ, want dit item wordt vanaf deze aflevering gesponsord door snarenshop.nl. En dat is de webshop voor al je gitaaraccessoires. En het mooie is, met de code Gitaarmannen krijg je vanaf nu 5% korting op al je aankopen bij snarenshop.nl. Maar dat is nog niet alles. Nee. Elke maand is er ook een mooie giveaway actie. Jawel, jij kan iets winnen. En deze maand is dat deze Dunlop gitaaronderhoudset. En geloof me, dat wil je. Het is tijd voor een giveaway actie. Dit onderdeel wordt mede mogelijk gemaakt door snarenshop.nl. De plek voor al je gitaaraccessoires. Deze Dunlop Guitar & Bass String Change Toolkit... set, die mag ik weggeven. En hoe maak je kans? Heel simpel. Stuur een mail met motivatie waarom jij deze moet winnen naar info@gitaarmannen.nl. De winnaar die maak ik in de volgende aflevering bekend. Ja, ik heb hem hier toch vast. Laten we hem dan even openmaken. Even kijken wat er allemaal in zit. Ja, toch? Kom. Oké, laten we eens even kijken. Dingetje eraf. Plasticie. Mooi etuietje. Lekker stevig. Nou, laten we hem eens even openmaken. Kijken wat er allemaal in zit. Kijk eens eventjes, jongens. We beginnen met een tang. Daarmee kan je zo knip, knip, knip. Hup, snaartjes eraf. Microvezeldoekje. Handig. Om je gitaar lekker mee op te poetsen. Maar bijvoorbeeld ook prima voor een brilletje. Dan hebben we de Universal Speedwinder. Dus daar kan je zowel akoestische als elektrische gitaren mee van snaren ontdoen. De Dunlop Multitool. Super handig. Hier moet je kijken, joh. Schroevendraadjes, inbusjes. Dingen waar je zelfs je vriendin mee kan afstellen. Of je vriend natuurlijk, ligt er maar net aan. Mooi dingetje. En de Super Loop Gel Pen. Speciaal super deluxe smeermiddel van Dunlop. Zo, dan doen we alles natuurlijk weer netjes even terug. Belangrijk, hè? Een beetje orde. Zo, Universal Speedwinder. Die krijg je alleen niet zo snel weer terug erin natuurlijk. Zal je altijd zien. Kom op. Zo, poetsdoekje. Even natuurlijk de vouwlijnen aanhouden. Belangrijk. Netjes. Condoompje er weer omheen. Ritsie dicht. Wat wil je nog meer? Ja, deze winnen natuurlijk. Ja, dit lijkt mij een absolute no-brainer voor de serieuze gitarist die zijn of haar instrument serieus neemt. Ja, dit is toch geweldig. Je kan dit winnen. BJ, hoe ben jij qua gitaaronderhoud?
Slordig.
Slordig, ja? Dus zo zeg je...
Ik heb het voordeel
dat ik... krijg dadelijk een mailtje op info@gitaarmannen met... ik ben niet BJ Baartmans @gmail.com.
Ik heb wel... af en toe poets ik de snaren. En als er andere mensen op gespeeld hebben... Want dan, dat gebeurt bij mij in de studio heel vaak. Dan, sommige mensen zweten. Dus dan voel ik wel ze snaren. Denk, oh, Jezus. Maar ik heb zelf... Ik heb de mazzel, dat is echt een gelukje. Dat ik gewoon hele droge en droge vingers heb. En
droogkloot.
Ja, en ik... de andere mazzel die ik heb... is dat ik... door mijn manier van spelen prima uit de voeten kan met dode snaren.
Oh.
En dus ik leg zelden nieuwe snaren op mijn gitaar. Ik breek ze ook niet snel. Gebeurt eigenlijk nooit.
Je speelt en, eigenlijk met heel veel beleid. Dat valt mij ook op als ik jou zie spelen. Het is, het is nergens gaat het soort van...
Nee, dat is ook... En het gekke is, eigenlijk staat bij mij vaak het geluid best hard. Dus dan heb ik best veel volume. Maar dan speel ik speel, dat is ook een beetje het risico. Ook als je zonder compressie speelt. Mm-hmm. Dat ik... Ja. Maar dat je... Als je hard speelt, dat het soms dan net iets te veel uitknalt, zeg maar.
Ja.
Maar...
Nou, ik ben wel even benieuwd, want je hebt je paddleboard mee. We hebben de paddleboard cam weer geïnstalleerd hier zo. Onder de tafel.
Ja.
Kijk.
Mijn
voeten komen er ook in beeld. Ik heb geen schoenen aan, mensen. Zoals je kan zien. Ik vind het wel leuk, want laten we eens eventjes... Ik zet hem even hier op groot scherm. Kan ik even meekijken wat er zich afspeelt onder die tafel.
Ik heb ook misbruik gemaakt van dat ik toch nog de vierde gitaar kon laten.
Ja. Heel erg goed. Heel
een bariton waar achterop ook nog staat... bariton, gitaar, niet hoogsteam.
Nee, dat is met een reden.
Het stond er in de winkel op, want dan breek je de nek. Hey, de,
nou ja, paddleboard.
Ja, de paddleboard. Ik heb, het begint bij mij met het volumepedaal. Dat veel mensen gebruiken volumepedaal andersom. Die maken een sound en gebruiken dan volumepedaal... om die sound iets harder te kunnen maken of iets terug te kunnen doen. En bij mij, als ik hem... Ik heb hem voor de hele pedalenketen. Dat betekent dus eigenlijk dat als ik hem terughoud... dat de gitaar ook minder output heeft. Of dan komt er minder output de pedalen in. En worden die dus cleaner. En ik wil dat. En voor mij werkt hij hetzelfde als...
Als je volume...
Als de volumeknop op de gitaar. En heel vaak speel ik ook bij gitaren... zeker met Telecasters en Strats... met de volumeknop iets terug. En met de toonknop iets terug. Dat je een wat mildere toon krijgt. Nou, dat doe ik... Daar gebruik ik vaak ook het volumepedaal voor. Nog los van de... De viool of de...
Want sommige gitaristen natuurlijk ook met hun vinger doen met de volumeknop. Is een stukje makkelijker. Een stuk meer ergonomisch verantwoord.
En je kunt die... Die pedalsteel-achtige dingen doen... En daarna gaat hij in de... En dit, hier ben ik al... Je hebt allerlei vormen van wah-wahs. Ik ben ooit een keer de Ibanez Wah 10 tegengekomen. Die vond ik mooier clean dan een hoop andere dingen. En ik wilde eigenlijk een soort clean wah-wah sound hebben. Dat je... voor mij heel goed. Alleen die zaten vroeger in zo'n groenig plastic kastje. En die trapte je de ene na de andere stuk. Ja. Op een gegeven moment had ik er 4. En toen hebben we van 4 hebben we 2 werkende gemaakt. Toen ging er daar weer 1 van stuk. Toen hebben we wat daar nog aan waar we werkten in het... En toen ben ik toch maar met iets anders gaan zoeken. En het was heel onbevredigend. Totdat Ibanez doorkreeg dat mensen deze Wawa
kapot trapten.
En graag wilden gebruiken. Want John Frusciante die zweert bij dit ding. Hmm. En dat helpt natuurlijk als zo'n gitarist daar.
Ja, dat de andere staan.
En toen zijn ze een reissue gaan maken met een metalen huis. En nu heb ik weer een Wawa.
En nu is hun omzet gigantisch teruggelopen.
En je komt mooi. Je kent Crazy Mama van J.J. Kill misschien. Ja. Waar je die met de Wawa en een beetje drive slide. Ik vind het heel
heerlijk. Ja.
Heel expressief pedaal, zeg maar. Nog los van dat je natuurlijk ook de... De Hendrix riffjes.
Ja, de All-on Watchtower.
Die zitten er ook nog op. De volgende pedaal is bij mij een booster. En die gebruik ik niet als booster.
Nee, wat voor booster is het?
Booster.
RC booster, ja. Ik zie het.
Ik gebruik die om... Toen ik straks op de Les Paul speelde met de humbuckers, stond die uit. Mm-hmm. En als ik dan switch naar een single coil gitaar, dan gaat die aan.
Ja.
En dat is eigenlijk alleen maar om
het volumeverschil,
Een beetje te compenseren. Ja. En ik kan... want ik speel met versterkers die heel weinig kunnen. Ik heb altijd versterkers met 2 knoppen. Aan en uit en dof en scherp. Dat is ongeveer wat ik op een versterker nodig heb. En de rest doe ik toch, ook omdat ik clean speel. Ik wil wel altijd een galmpje hebben, maar die komen dadelijk tegen. Ik heb verder niets met versterkers, met allemaal kanalen en dingen. Daar kan ik helemaal niks mee, in mijn manier van werken. Dus, maar ik loop er ook niet graag naartoe. En dan dat is ook te precair als je met zo'n versterker en je speelt altijd tussen 1,5 en 2,5 of zo, nooit harder. Kijk, als je die opendraait, dan is het verschil tussen 8 en 10 is niet zo groot op een... Op een kleine AC15 of een AC10 of een Pro Junior of zoiets als deze Blackstar. Maar het verschil tussen 1,5 en 2 is wel heel groot.
Uh-huh,
dus ik heb liever als ik dat instel, podium op volume, dan hou ik dat zo. Dus ik heb dan die booster eventueel nog wel om iets te kunnen doen als ik merk van deze gitaar heeft net te weinig output of gaat net iets te hard. Als je lipstick pickups, die gaan weer toch iets zachter. En nou ja, dan.
Ja.
Het is geen volume boost, maar het is gewoon een compensator.
Een leveler.
Nou, het volgende inschakeling is... de ODR. Dat is het in Nashville meest gebruikte van Nobles.
Een soort Tube Screamer-achtig.
Tube Screamer, maar wat cleaner. En wat minder mid-boostig. Eigenlijk zit hij dichter bij je.
Heel subtiel.
Heel subtiel. En hij heeft nu wel, want als ik hier heb...
Ja, dan hoor je hem.
Maar als ik de gitaar iets terugdraai... Waar is dat nog aan? Ja. Dus dit is clean. Dit is met de ding aan. Als ik hem wel terugdraai... weer clean. En dan kan ik... Dus vaak staat hij gewoon aan. En dan doe ik wel op de gitaar of met volumepedaal. Dan heb je net...
Ja.
Ja, net een randje, zeg maar. Nou, de OCD is een klassieker, hè, die wat meer...
Dat is als het wat echt viezer moet worden.
Dat is wel een scheurpedaal.
Gebruik je ze ook samen?
Ja, heel vaak. Dus dan is dit zeg maar een soort ritme.
Het basisding. Ja.
Zit er ook helemaal. Er gebeurt heel weinig. Het is eigenlijk nog steeds.
Het zijn laagjes die er gewoon steeds op liggen. Ja.
Ik ben niet echt zo'n. Maar dat niet zo'n pedalenmens. De shaker, die vind ik leuk, omdat ik daar af en toe van die.
Wat is het? Is het een chorus en tremolo in één?
Een vibrato.
Vibrato.
Van TC Electronics. Je kunt een beetje op van die. Achtige dingetjes ja, kan doen, zeg maar. Nou, dan heb ik... Dit is
de Small Stone?
Ja, dat was mijn eerste effectpedaal, behalve de Big Muff, die ik niet meer heb trouwens. Ik heb wel pedalen moeten het echt doen. Ik heb geen fetisj voor oude pedaaltjes.
Nee.
Want die kraken, die storen, die vallen uit elkaar. Kan ik enorm aan gehecht zijn, dan heb je een probleem. Ik koop gewoon tegenwoordig 3-issue. En ik heb een hoop van die oude pedalen verkocht. En daar heb ik 2 of 3 mooie gitaren voor terug kunnen kopen.
Oh ja.
Want ik had een oude Big Muff en ik had een Big Mistress. En ik had een de originele Small Stone. En 2 Tube Screamers uit begin jaren 80. En ja, op een gegeven moment dacht ik, wat moet ik ermee?
Ja.
Ik vind ze vallen uit elkaar. En deze doet het ook. Dit is een Small Stone phaser. Ik vind het zo'n mooi effect. Het is te gek voor... ook voor vanille. Vanille Hendrix-achtige slagjes, hè? Maar... En, maar ook gewoon bijvoorbeeld meer van die slagen zet. Ik heb 2 gitaarlessen in mijn leven gehad van Jan Hendricks. Maar dat je... Dan hoor je, het is gewoon een subtiel effect. Ik vind het wel mooi. Ja, dan komen we bij eigenlijk het pedaal waar ik... Ik zou ze allemaal kunnen missen, behalve een echootje.
Ja.
Dat vind ik... Eigenlijk toen, dat komt door die rockabilly tijd. Dat je altijd met een beetje... Slap delay.
Heb je dat de standaard een beetje opstaan? Of,
Ja, nou, ik had hem net wel aan. En vaak om gewoon net... ik doe of dit ermee, dat je net...
Ja. Dat het daar net even een beetje in een soort ruimte plaatst.
Want dit is wel heel droog.
Ja.
Nou zit je in een ruimte. En je kunt natuurlijk... De echte slapback dingen doen, hè?
Ja.
Of de. En ik gebruikte heel lang speelde ik zonder galm. Ik had eigenlijk geen goed galmpedaal. In het begin had ik een versterker met galm, die Vibro King. Maar toen op een gegeven moment. Had ik een matchless versterker waar ik jarenlang vooral mee heb gespeeld. Dat is een 15 watt met alleen maar toonvolume en een tremolo. Had ik geen galm. En toen ben ik eigenlijk de delay pedal. Als je meel zag dat terugkomen, dus weinig in de mix, niet al te veel herhalingen.
Ben
eigenlijk op 1 tempo zet, nou hoor je... Bijna niet die aanstaat. Als ik hem uitzet, hoor je dat hij droog wordt.
Ik merk bij jou de kunst van de subtiliteit.
Dit is ook weer heel minimaal. Ja.
Dat is volgens mij wel een beetje de rode draad bij jou.
Die echo wordt nu een soort galm. Hè? Er zijn gewoon een paar echootjes op elkaar. Als je echt losse dingen doet.
Ja, dan komt hij in één keer om te
kijken. Dan hoor je dat het een echo is. Maar als ik gewoon...
Ja, heel subtiel. Ja. Het voegt echt wat toe.
En, nou ja, en dan heb ik nog de flint die... Kijk, in de studio heb ik nog wel fuzzen en allerlei rare dingen. Omdat ik ook te gek vind om sounds te maken en experimentele dingen te doen. Maar voor daar ben ik op het podium niet zo goed. En dan moet je verder van de staat voor zijn. Of, er zijn mensen die kunnen dat geweldig. Die Strymon Flint, ik heb hem nu gewoon op een soort pleetgalm staan. Deze klinkt wel eigenlijk net zo mooi als de... Als de 140 plate AMT plugin van Universal Audio, waar ik heel veel op die ik altijd op mijn gitaar zet als ik dingen mix in de studio. En dit doet dat live.
Ja.
En hij heeft een tremolo die lijkt op de tremolo op mijn favoriete versterker, dus van Fender.
Bij Strymon, die hebben het wel allemaal in de gaten hoe het werkt. Hè?
Ja, dit voelt gewoon voor mij als een Fender amp.
Ja.
En volgens mij is dit gebaseerd op een deze stand, op een Deluxe uit begin jaren 60. En die heb ik een brown face.
Dus je voelt ook dat dat overeenkomt.
Ja, ik kan ze ook vergelijken thuis. En ik heb een paar Fender versterkers oude met tremolo erin. Een Princeton en een Deluxe. En die Vibro King. En dan heb je verschillende soorten. En ik merk dat die wat zij zeggen dat ze dan nadoen, zit er zo dichtbij.
Ja.
Dat voelt hetzelfde. En nou heb ik het onder mijn voeten. Ik kan hem aan en uitzetten. En ik heb niet een extra pedaal erbij. Eigenlijk wat je... Behalve die twee wobbeleffecten, zeg maar, zijn die andere dingen allemaal dingen die je normaal zou doen door je versterker iets harder te zetten.
Ja.
Of door iets meer galm erin te draaien. Of voor mij is het dat, zeg maar, het blijft zo dicht mogelijk bij akoestisch gitaarspelen.
Ja.
Er zijn niet veel dingen die ik niet op akoestisch kan, die ik ook elektrisch speel, zeg maar.
Ja. Precies, ja. En jij pakt gewoon eigenlijk je versterker als basis.
Ja.
En jij kiest met deze effecten er zelf voor om de kleur te bepalen die je erbij draait. En niet dat het vanuit de versterker voor jou bepaald is wat erbij gedraaid.
Nee, die versterker moet natuurlijk wel een basissound hebben.
Ja.
En ik merk dat eigenlijk ook... Kijk, ik heb in de studio de mogelijkheid om een gitaar rechtstreeks in de versterker te doen. En daar dan op die versterker de galm van de versterker te gebruiken. En met de toonregeling als ik zo'n versterker had. Maar ik merk dat ik heel vaak gewoon ergens een microfoon bijzet zoals nu. En dat ik ook als ik opnames doe, gewoon die pedalenbak voor me heb. Nou ja, en dan verlies je maar een beetje signaal. Maar dan ga je daarop spelen. Precies. Dan maak je daar muziek van.
Mooi. Ja. We gaan door naar het volgende en tevens laatste onderdeel. Het Dijkmans Dilemma. Ja, BJ, je bent stout geweest. En je bent gedropt op een onbewoond eiland. Maar... De vrienden van Dijkmans in Breda, die zijn zo lief geweest om jij nog één keer heel stiekem, terwijl het donker was buiten, avondklok, één keer mocht je naar binnen daar en je mocht een gitaarset uitkiezen ter waarde van €1250. En dat moment is nu. Okay. We zijn nu een soort van indie winkel van Dijkmans.
Ik zal hem te beginnen zeggen dat ik geen probleem voorzie.
Nee, hè? Dat denk ik ook. Alright. Ik zou zeggen, als je dan wat ziet, gooi het in het winkelmandje. De 5 minuten gaan nu in. Ja, je hebt €1250 in totaal.
Gitaar en basgitaar. Ik ga even naar nieuw.
Ja.
Ik moet natuurlijk van laag naar hoog gaan op prijs. Kun je dat selecteren?
Ja, dat kan je volgens mij selecteren. Dat staat volgens mij ergens...
Het zou een... Ik had, als ik daarover nadenk, dan zou ik een Classic Vibe. Die zag ik al eentje staan hier.
Ja, je moet altijd kijken of ze niet uitverkocht zijn, want... Ja, mijn vrienden van Dijkmans, het gaat hard, hè?
Uitverkocht.
Ja, zie je. Moet ik even met ze over bellen, dat ze, als we dit onderdeel doen, dat ze even die uitverkochte dingen even tussenuit filteren.
Ja, want ik was naar een Squier Classic Vibe gegaan. Die zie ik nu niet, dus dan ga ik even voor de veilige... Ja, want anders kom ik niet uit de kosten. Ed, je moet me echt helpen.
Ik ga je helpen. Even kijken.
Een Classic Vibe Strat.
Hier sorteren.
Hij is van laag naar hoog. Ja, zij maken wel goede gitaren, want ik heb van hun wel... Nou, laten we eens even... Dit is dus, die is ook uitverkocht. Nou, laten we even voor dit... Zij maken goede gitaren, dat weet ik. Dus hier zou ik wel, dit zou ik wel vertrouwen.
Ja, zou je die aan het winkelwagentje kunnen toevoegen?
Oké, toevoegen aan het winkelwagen.
Weet je een beetje waar we zitten.
Dan gaan we naar de versterkers. En dan heb je een kleintje van... Prijs van laag naar hoog. We zien hier een superchamp bij staan, denk je. Oh ja, maar voor prijs sorteren.
Nee, ja.
Van laag naar hoog. Oh, dat zijn wel mooie dingetjes. Hoeveel met gitaar zat op 500 ongeveer?
Ja, ja, ja. Dus.
En er moet ook nog een pedaal bij?
Nou, wat jij wil. Wat je. Jij mag het helemaal bepalen.
Ja, die Supra's zijn wel mooi. Maar dan wil je als je in je onbewoond eiland natuurlijk toch een iets van een zandje. En hier kom ik niet mee uit, hè?
Nou.
Hup, de Supra.
Dus ik denk het wel.
In de winkelwagen.
Hier. Dan kan je nog een pedaaltje erbij.
Ik kan nog een pedaaltje.
Ja, ja, ja.
Oké, dan wordt het pedaal wordt een... In mijn geval dan toch een overdrive pedaaltje. Eigenlijk het grappige is, ik ben niet zo'n enorme Tube Screamer fan meer, maar daar kon je wel alles mee doen.
Ja.
Dus, en dan, zit het, dan wordt het een mini Tube Screamer.
Mini Tube Screamer, ja.
En dan...
Kijk eens even. Ja, dan kan je nog iets van 50, €47 erbij ritselen.
Dan zou ik daar een bottleneck voor kopen. Ja. Bij mij moet dat makkelijk passen. En niet afvallen zoals deze, dus dat wordt deze.
Nou ja, je hebt nog wat.
Ben ik niet de tijd al voorbij?
Nee, je zit hier nog een minuut.
Dan nog even mijn favoriete setje snaren. Dan wordt het, denk ik, dan wordt het een type dikte. Is dat een 010 setje?
Mij wel.
Of een regular slinky?
Ja, dat is denk ik regular.
Ja. Daar kan ik ook altijd mee uit de voeten.
Nou, dit is toch een prachtig setje, dacht ik zo.
Ik zou, ja, dan heeft die gitaar is niet de ideale sluitgitaar, maar ook voor meer geschikt met de humbucker. En ik weet dat ze goed gemaakt zijn.
Het is toch iets
dit
waar
is
je...
een, hier zou ik, ja, hier zou ik mee op tour gaan.
Hier zou je mee op tour gaan?
Ja, zonder aarzeling.
Ernie Ball, een Dunlop Slide, bottleneck. De Ibanez Mini Tube Screamer, de Supro, Delta King... En de Sire Larry Carlton Champagne Gold. Ja, mooi setje. Terwijl het waren van €1,226.98.
Ja, geweldig dat het kan.
Ja, dat het kan inderdaad.
Ja, ja die wereld mag. Is wel veranderd.
Wat een toffe set van BE. Wil jij kans maken op deze set? Reageer dan nu hieronder met ja, ik wil die set van BJ. Op het einde van het jaar gaan we uit alle sets die gekozen zijn door de gasten er eentje uitkiezen. En maak jij dus kans doordat je op deze manier meedoet met de wedstrijd. Zet hem op.
Het is natuurlijk aan de ene kant toegankelijker en goedkoper geworden. Dat is heel fijn.
Ja.
Aan de andere kant zijn de prijzen in de vintage handel en in de custom shop sferen zijn zo idioot doorgeslagen.
Ja, dat is niet normaal.
Want voor die Les Paul die ik hier heb, die is, daar zit heel veel werk in, dat weet ik. Maar als ik het equivalent van de gitaar met Gibson op de kop zou moeten kopen, dan zat ik in de buurt van de €9000.
Ja, ja, ja.
En ja, dit is geen goedkope gitaar, maar echt zo ver daar vandaan.
Ja, maar jij zegt wel van qua wat het doet. Doet er niet voor onder.
Nee, omdat als je gewoon... Kijk, de magie van vooral... Kijk, akoestisch gitaar is nog wat anders vooral. Maar een elektrisch gitaar is niet zo ingewikkeld. Nee. Om die te maken. En je hebt natuurlijk goede onderdelen nodig. Je moet de tijd erin besteden. Je moet hem afstellen. Je moet je werk doorrekenen. Maar eigenlijk denk ik altijd... Als je een Telecaster niet voor iets meer dan 1000 euro kan maken... Dan doe je eigenlijk iets niet goed.
Nee.
En als je er nog wat extra zorg aan besteedt... en nog de hals meer op iemand een persoonlijke smaak aanpast... en met de intonatie en de afstelling... dan mag die nog wat duurder worden.
Ja.
Weet je wel, maar qua materiaal voor een Tele of een Strat... het is onzin. Nee. Een Les Paul mag iets duurder zijn... want daar heb je meer hout voor nodig om minder gitaar over te houden, zeg maar. Dat is arbeidsintensiever.
Ja.
Ja, en ik snap wel dat wat hoe ik snap marktmechanisme wel met de merk op de kop, maar ik heb daar echt een broertje dood aan.
Hmm.
Ik heb veel gitaren, maar geen verzamelgitaren, zeg maar.
Nee, niet in de in die tak.
En mijn Switchmaster is geen Gibson. Het is trouwens meer mijn jazzgitaar is een L5 model, maar dan een Yamaha. En die heb ik gekocht van iemand die daar 20 jaar lang mee op de Holland-Amerika-lijn jazz heeft gespeeld.
Oh.
En die pick-ups die waren groen uitgeslagen voor het zout van het zeewater.
Zo.
En die gitaar die heb ik voor iets meer dan 1000 euro een keer gekocht. En die speelt net zo lekker en klinkt net zo mooi. Echt waar.
Ik wil het tot slot nog even hebben over jouw nieuwe
album. Plaat. Ja, dit is Ghostwriter.
Vertel, wanneer is die uitgekomen?
Hij is net uit. Hij is 15 januari uitgekomen in deze versie en op streaming. En hij komt op 20 april tijdens Record Store Day uit op vinyl. Voor het eerst voor mij, maar ik vond het leuk om te doen.
Ja.
En ik dacht, dan moet ik wel een plek hebben om ze te slijten. Want ja, via de winkel gaat dat niet zo makkelijk. En een LP opsturen is ook een ingewikkelde, kostbare zaak. Dus ik denk, dan wil ik wel spelen. Dus het was een enorme stok achter de deur om optredens te boeken en daar echt mijn best voor te doen. En nu heb ik een toertje staan van al met al... nu al meer dan 20 optredens voor het komende jaar. Waarvan drie kwart met band is. En ik doe een aantal dingen solo. Dus ik kan met die platen, daar hoort op. Want het is echt een bandplaat. Het zijn volle, volgearrangeerde nummers... met drums en bas en Hammond en elektrische gitaren en... Ja, daar kijk ik enorm naar uit. We beginnen dus rondom Record Store Day ook met live spelen. En dat loopt door tot februari volgend jaar. Misschien nog een staartje daarna.
Waar kunnen de mensen alle data vinden?
Op mijn website, bbaartmans.nl. Die is best actueel. En de muziek en alles is op alle...
Op alle platforms
te vinden. Ja, ja, ja.
Ik zal even nu een kaart boven in beeld. Volgens mij is dat dan... daar laten verschijnen. Daar kan je dan op klikken en dan kom je gewoon rechtstreeks op het album uit. En dan kan je gewoon even lekker gaan luisteren. Want volgens mij heb je de mensen wel nieuwsgierig gemaakt naar jouw spel en naar jouw liedjes. Ja. Mag ik jou onwijs bedanken?
Dankjewel. Dat is heel leuk om te doen. Fijn.
Hey, dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Want wist je dat meer dan 70% van de mensen die kijken niet geabonneerd is? Dus geef een like. Laat een comment achter en abonneer je op mijn kanaal. Dat helpt mij om nog meer toffere gasten over de streep te trekken om te gast te zijn. Dankjewel en tot de volgende.